Oppervlakkigheid is een trigger of de trigger die ons misschien het minst hard uit evenwicht haalt. En toch is het een trigger die, die emotioneel toch wat teweeg kan brengen. Ik denk vooral dat je door deze trigger te leren kennen, vooral gaat begrijpen waarom dat je bijvoorbeeld niet met iedereen zomaar graag een babbeltje doet, of dat je tegen sommige mensen gewoon niet lief kan zijn, of dat je geen zin hebt in familieweekendjes of in recepties, of dat je gewoon ook heel vaak de hekel hebt aan de holle vraag hoe is het, hè, terwijl niemand echt zit te wachten op het juiste antwoord en ja, die vraag eigenlijk vooral stelt uit beleefdheid. Dit is een les waardoor je hopelijk wat minder gaat opboeien in wat jouw omgeving doet of net niet doet, hè, of hoe je ook manieren kan vinden die jou gaan kunnen helpen om te gaan met de oppervlakkigheid die er gewoon wel is rondom ons. Hè. Dus hier weer enkele inzichten en handvaten. Nu, heel cru, maar wat mij betreft is het begrip small talk uitgevonden door mensen die niks te verzinnen hebben. Net zoals het academisch kwartiertje is uitgevonden volgens mij door mensen die gewoon niet op tijd kunnen zijn. Hè. Wat mij betreft, geef mij maar large talks of liever niks. Nu ja, soms lijkt het eigenlijk, ondanks ons geweldig empathisch vermogen, voor anderen dat we ons misschien beter voelen dan anderen. Nu, laat mij duidelijk zijn, al vanaf het begin, dat is echt niet zo. Want als geboren pleaser zullen we ons eerder achteruit stellen en vanuit onze ideologie en ook bescheidenheid de anderen sneller op een voetstuk plaatsen dan onszelf. Maar toch zijn er mensen of onderwerpen waar wij gewoon zo weinig inhoud in terug kunnen vinden, dat we er ons gewoon niet echt mee bezig kunnen houden, of beter gezegd mee willen houden. Ons bijvoorbeeld aan een tafel zetten, naast iemand die niks, in onze ogen, niks zinnigs te zeggen heeft, dat gaat een avond worden die je aanvoelt als een straf. Nu, toch gaat het wel sociaal aangepast een flauwe glimlach tonen, al is dat heel moeilijk om dat op dat moment oprecht te laten lijken. En dan gaat er waarschijnlijk ook nog nooit zoveel naar de wc zijn geweest op zo'n avond dan in dit voorbeeld. Al was het maar eens om even te kunnen ontsnappen aan het onderwerp dat op tafel gelegd is en waar dat je van denkt, oh my god, nee. Oh, jongens toch, hè. En in een hoop dan ook nog eens onderweg naar die toilet dan iemand tegen te komen die u gaat uitnodigen om dan aan die tafel te gaan zitten. Nu, het is ook niet altijd evident om aansluiting te gaan vinden met iemand als je hoogsensitief bent. Hè. Ik vergelijk dat graag met trillen. Je gaat vaak het gevoel hebben dat je op een ander niveau trilt. En dan heb ik het niet over dat je, als we het hebben over niveau, heb ik het niet over beter of slimmer. Nee, het trilt gewoon anders. Je bent gewoon met hele andere zaken bezig. Ja, en dat maakt ook dat je vaak wel een buitenbeentje bent in wat dat je doet of hoe dat je denkt. En ook wat dat jij onzin vindt, ga je merken dat heel veel mensen dat juist heel interessant vinden. Of daar juist heel graag over praten. Nu, als je dan eindelijk eens aan de beurt bent om dan van een onderwerp bijvoorbeeld te kunnen veranderen, dan ga je ook heel snel voelen dat je heel snel gaat uitgepraat zijn met zo'n mensen. Omdat er gewoon geen gesprek van verder komt. Hè? Terwijl die andere zogezegde, of in uw ogen, domme onderwerpen, jammer genoeg vaak voor uren gespreksvoer zouden kunnen zorgen. Alleen met andere mensen dan, niet met u. Nu, het helpt om deze trigger te leren kennen, zodat je ook beter je eigen gaat begrijpen waarom dat je een soort van aversie hebt voor sommige onderwerpen, gespreksonderwerpen, maar ook tegenover bepaalde mensen. Dat heeft heel vaak met dit te maken. Ofwel gaat ze aanvoelen dat ze niet oprecht zijn, waardoor dat je op je hoede gaat zijn. Dat is dus je antenne dan, je intuïtie die dat vaak vertelt. Ofwel zitten dan hier in dit stukje. Nu, wat kunnen we doen om deze trigger... wat zijn bijvoorbeeld de tegenhangers van deze trigger of wat kan u helpen? De belangrijkste tegenhanger vind ik hier in diepgang. Hè. Hoe meer dat je gaat kunnen omringen door mensen en zaken die u wel interesseren, hoe beter dat je ook met oppervlakkigheid gaat kunnen omgaan. Je gaat u er dan ook minder aan storen, gewoon omdat je voldoende diepgang creëert in je leven, die je al die andere oppervlakkigheid kan neutraliseren. Heel concreet kunnen dat ook doortrekken, bijvoorbeeld naar familiefeestjes of een familieweekend of weet ik veel. Als daar mensen bij zijn waar je zoiets aan hebt van, oh man, dat klikt echt niet. En je moet daar zo af en toe een praatje mee maken, dat kan. Maar dan gaat dat wel oké zijn en gaat dat wel best goed kunnen verdragen. Zolang dat er op dat feestje ook maar genoeg mensen zijn waar dat je wel een fijn gesprek mee kunt hebben. Ja? Want het kan u echt enorm opladen om een fijn gesprek te hebben met iemand die u begrijpt. Of misschien niet eens altijd met dat begrijpen te maken hebben, maar gewoon... die iets heel interessant te vertellen heeft, die je gepassioneerd over iets kan praten. Hè. Het hoeft ook niet altijd door een gesprek te zijn. Ik kan bijvoorbeeld ook helemaal opladen door het lezen van een goed boek of door het bijwonen van een lezing van iemand die met passie iets kan vertellen, hè, wat hem of haar beweegt. Hè. Wat hij heeft onderzocht en wat hij dan wil delen met een publiek. Dat is heel boeiend en dat vraagt ook even zelfs geen extra energie om de juiste luisterhouding bijvoorbeeld aan te nemen of de juiste vragen te moeten stellen. En verder is er gewoon de anonimiteit dat je hebt als lezer of toeschouwer op zo'n moment en dat is zalig. Dus je gaat je voeden met diepgang en ondertussen vraagt dat ook geen extra energie of actie. En dat is wel heel fijn. Je kunt gewoon eens even verdwijnen in de inhoud. Van hetgene waar dat je zelf in geïnteresseerd bent. Hè. En misschien is niet alles van toepassing, hè, op je leven. Of ben het bijvoorbeeld niet altijd eens wat er in zo'n boek staat. Of wat je spreker vertelt. Maar je gaat er zeker wel wat uit kunnen meenemen voor jezelf. Hè. Dit traject bijvoorbeeld kan een ideale boost zijn. Na een dag die je gevuld werd met domme opmerkingen van collega's bijvoorbeeld. Hè? Of wanneer dat je bijvoorbeeld thuis door die corona vastzit met kleuters rondom je. Om dan bijvoorbeeld tijdens een dutje intellectueel en persoonlijk toch wel wat voeding binnen te krijgen. Dus dat is wel iets dat echt kan helpen. Nu wat ook belangrijk is om mee te nemen binnen deze trigger is... keuzes te maken die voor u goed voelen. Hè, op basis ook van uw interesse. Want het kan zijn dat je voelt dat bepaalde keuzes in het leven ideaal zijn voor anderen, maar ook totaal niet voor u. En dat dat vaak ook juist de minder standaard keuzes zijn die jij interessant gaat vinden. Nu, weet dat iedereen doet met zijn leven wat hij wil, zegt men. Maar in de werkelijkheid is dat wel niet altijd zo. Hè? Want... doe je echt wat je wilt en wijkt dat dan wat af van dat gewone, dan vinden mensen dat soms, ja, dan gaan ze daar een mening over hebben. Hè. En dat vind ik ook wel hoogst irritant, hoort hier trouwens ook bij. Nu, toch is het echt belangrijk om voorbij die mening of die kritiek van anderen te kijken en nu echt vast te houden aan wat voelt voor u als de juiste keuze. Het zal de juiste keuze zijn die het beste bij u past, bij uw gevoel, bij uw dromen, bij uw interesse, bij uw ambitie, bij uw gevoel. Ja, en zoals ik het al zo vaak heb gezegd, je kunt uw gevoel niet negeren of toch niet blijven negeren. Dat gaat telkens terugkomen als je misschien wel weet wat je wilt doen, maar dat niet uitvoert. Ja, probeer daar toch naar te luisteren. Want zo'n gevoel, dat is heel vaak gewoon een waardevolle adviseur. Ook al voelt dat heel vaak als iets irritant aan, hè? Want dat is zoiets dat roept de hele tijd precies. Nu, kies er echt voor om je gevoel te volgen. Ook al bewandelde dan niet het meest traditionele pad, of het meest gelikte pad, zal ik maar zeggen. Je gaat veel sneller je doel bereiken op deze manier. En soms gaat u keuzes niet kunnen verklaren. Hè? Dan is dat gewoon uw gevoel of uw intuïtie, hoe zot dat misschien voor anderen ook is. Toch is het zoveel meer waard dan de rationele adviezen waarmee anderen u misschien van de wijs proberen te brengen. Hou gewoon uw doel voor ogen en laat uw gevoel de weg wijzen. Het is zoveel waard om gelukkig te zijn en dat ga je vooral bereiken door uw eigen pad te bewandelen op uw eigen manier. Ja, en die alternatieve route, die is, ja, dat is misschien soms gewoon de tegenhanger of zelfs een ideale tegenhanger van deze trigger. Denk eens terug aan de beste keuzes in uw leven. Wat waren die keuzes? En zijn dat de keuzes die je zelf hebt gemaakt? Misschien pas veel later? Of waren dat bijvoorbeeld de keuzes die uw ouders u daar wat in geduwd hebben? Bijvoorbeeld of uw vrienden of omdat anderen dat deden en je het daarom ook maar hebt geprobeerd. Dus misschien iets om over na te denken. Dus als je dat weet wat je wilt, is het ook wel belangrijk of een handvat dat u kan helpen in het vervolg daarvan. Dat is om achter je eigen mening te gaan staan, hè, daarvoor op te willen komen. Want als je echt voor je eigen keuzes wilt gaan in het leven, of als je bijvoorbeeld kiest dus voor een bepaalde manier van opvoeden, die goed aanvoelt voor jullie en ook het beste werkt voor je kind, en zeker bijvoorbeeld bij hoogsensitieve kinderen is dat zo, dan kan het helpen om voor jezelf op te komen, hè, voor je eigen keuze, wanneer mensen niet begrijpen waarom dat je doet zoals dat je doet, waarom dat je die keuze maakt. Het gaat de ander, ja, weet gewoon dat je de ander niet altijd gaat kunnen overtuigen. En nog belangrijker, laat dat ook nu net eens niet uw doel zijn. Want als je al weet op voorhand dat dat bijna niet lukt om iemand te overtuigen die echt een andere mening heeft, helpt u dat misschien ook al om dat gewoon vanaf het begin niet te gaan willen doen. Het is uw keuze, oké? En dat is prima. Binnen deze trigger is het echt hopelijk ook duidelijk dat er nu eenmaal mensen zijn waarmee dat je nooit op dezelfde golflengte gaat zitten. Hè? Waarmee dat je nooit op hetzelfde niveau gaat trillen. Ook al zouden je best doen, dat heeft gewoon geen zin. Dus laat die oppervlakkigheid waarmee jouw keuze dan benaderd wordt, absoluut niet hetgeen zijn dat jou doet twijfelen of jou onzeker maakt of waardoor dat je jezelf gaat willen verantwoorden. Besef dat het de trigger is die jou uit evenwicht probeert te halen en dat eigenlijk die andere zich op zich van je schuld bewust is. Je zult al voldoende twijfels hebben gehad hè, over 100.000 dingen die je doet. Laat aan deze trigger je niet terug doen twijfelen of dat je al dan niet goed bezig bent. Het moment dat je gekozen hebt, vanuit je gevoel, echt waar, gaat daar gewoon voor. Oké? Sta achter je keuze, ook al vinden anderen het misschien raar, en kom er voorop. En eventueel, als je dat niet luidop doet, of wilt doen, doet dat dan luidop voor je eigen, of doet dat in je eigen hoofd als mensen je kritiek geven. Dat je in je eigen herhaalt, luidop of in je hoofd van, nee, ik kies hiervoor en dat is mijn keuze en dat is prima. Schiet niet in de verdediging of in het verantwoorden van je keuze. Want dan kom je dus in die discussie terecht en ja, eigenlijk heeft iedereen wel recht op zijn mening en keuzes. Alleen, jij dus ook. Het is alleen jammer dat sommigen hun mening zo graag willen delen, ook al is die niet altijd nuttig. Nu, hou het kort en zeg gewoon in je hoofd of luidop. Prima hè, dat jij er anders over denkt, al ben ik zelf overtuigd dat deze keuze voor mij het beste is. Ik vind dat een zalige zin. Sinds ik die af en toe in mijn hoofd laat spelen op zo'n momenten, dat versterkt echt. Echt waar. Nu, het helpt als ik in dit stuk ook weer opnieuw vanuit die ik-vorm spreek. En voor u gaat dat ook helpen. Om dus eigenlijk die boodschap, als je die luidop wilt doen, maar ook zelfs in die interne dialoog, om dat vanuit uzelf te laten vertrekken. Nu, in de module assertiviteit komt dat ook nog explicieter aan bod, hoor. Maar ik kan het nu ook al maar eens herhalen. Goed, een ander handvat dat u kan helpen is, is af te wegen waar dat je voor wilt opkomen en bij wie dat ook is en wanneer dat je bewust ja knikt. Ja, pick your battle of kies uw oorlog, dat is iets dat ik heel vaak denk als het gaat over wat mijn kinderen al dan niet moeten opeten aan tafel, of dat ik de strijd aanga over het al dan niet te moeten blijven zitten aan tafel tot iedereen gedaan heeft. Dat is echt wel pick your battle. Maar toch is het binnen de triggeroppervlakkigheid ook vaak al een middel geweest voor mij om in evenwicht te blijven tussen volwassen mensen. Kijk, denk eens even na. Wie wil je misschien toch overtuigen als die een andere mening heeft? En bij wie wil je liefst niks, maar dan ook echt niks energie verspillen, omdat je nu eenmaal op voorhand toch al weet dat de kans zeer klein is dat je op het einde van het gesprek een respectvolle en begripvolle reactie gaat krijgen. Wees u met andere woorden bewust van het emotionele effect van deze trigger, maar net dat effect ga je ook kunnen inzetten. Ga voor uw eigen mening en uw keuze. Ga er ten volle voor. Zelfs net met al die emoties die je mee wilt inzetten in die strijd. Dus als het echt iets is dat je wilt laten horen en waar je van zegt van, allee, voegt, je moet nu echt wel, ik wil dit gewoon zeggen, en voert ratio, leven emo, en wel strijden voor uw standpunt en hetgene wat uw keuze is, of hetgene dat u het meest dierbaar is, of hetgene waar dat jij goed over hebt nagedacht en wat iemand anders dan gaat afstrijden. En wel, daar mogen fel voor strijden zelf ook. Wees u wel bewust dat niet iedereen daar even hard mee gediend gaat zijn. Hè? En dat de kans nog steeds heel klein is dat ze het gaan begrijpen. Maar ja, voegt, dan heb je het tenminste toch zelf gezegd. Dus dat is één ding. Dus het kan zijn dat je zegt gewoon die emo of die emotionele, oh my, emotionele, die emotionaliteit die je zo hard in je hebt, dat je die juist gaat gebruiken als uw strijdpartner, zal ik maar zeggen, om het dus echt even te zeggen. Maar het kan ook heel goed zijn dat je bewust kiest om naast deze valkuil heen te lopen en gewoon eens even de rit uit te zitten en beleefd ja te knikken en ondertussen je mentaal zo goed mogelijk af te sluiten van de onzin die je te horen krijgt. Hè. Ik doe dat de laatste tijd eigenlijk meer en meer, dat laatste stuk. Hè. Dus gewoon beleefd glimlachen en knikken. Is dat nu de wijsheid die met de jaren komt? Ben ik minder strijdvaardig geworden? Alhoewel dat laatste, dat betwijfel ik eigenlijk. Maar ik ben veel beter geworden in het ontleden van, Bieke, dit gaat geen zin hebben. Dus pick your battle en smile en knik gewoon, dat is het. En dat werkt wel heel sterk. Nu, wat ik daar nog wel wil zeggen, kijk, of dat je dat nu doet of niet, of dat dat nu een goede reden heeft of niet, het is in ieder geval een goede techniek, ook om mij te gaan wapenen voor onzin. Of waar mijn ogen onzin is. Hè. En toch glimlachend aanwezig te blijven in een gesprek. En bij sommige mensen in mijn omgeving is dat voor mij echt, dat maakt het verschil als ik die mensen zie in hoe dat ik thuis kom daarna en mij nog uren daarover lig op te boeien of gewoon dat ik eigenlijk daar gewoon de helft niet van heb meegekregen. Ik noem dat het mijn eend in het water. Hè. Ik heb dat zeker al wel eens aangehaald, maar ik ga het nog eens herhalen. Ja, beeld u eens een eend in het water. Hè. En ik weet niet of dat je zo'n natuurliefhebber bent of zo, maar is het u wel eens opgevallen dat die, als die uit water komen, niet nat zijn? Ah, wel, kijk. En dat is normaal, want die glijden door het water. Hè. Wel, het is die eend die jij nu ondertussen ook hebt gevisualiseerd, omdat ik even gevraagd heb of dat die nat wordt of niet. Wel, die eend, die zie ik zwemmen als ik in een gesprek terechtkom waar ik mij anders ellendig zou doorvoelen. Hè? Ofwel omdat dat gesprek te oppervlakkig is, ofwel omdat ik het onzin vind, ofwel omdat het over, ja, bij mij is dat dan over politiek gaat, of ja, dat dat iemand is die echt, echt anders naar de wereld kijkt dan ik. Als ik dan de eend doe, kan ik mij emotioneel veel beter gaan afsluiten. Want anders raak ik echt instant uit mijn element door oppervlakkigheid of door onrechtvaardigheid. En dat is veel gemakkelijker voor mij dan de discussie aan te gaan met mensen die toch te anders denken dan jij. Of die u toch niet gaan begrijpen, of die u niet willen begrijpen. Of ja, geen respect gaan hebben voor een mening die anders is dan die van hun. Ik spaar tonnen energie uit met die eend. Ja? En dat is eigenlijk energie die ik liever gewoon gebruik voor mijn gezin. Of mijn eigen dag nog, of aan mijn werk. Dan dat ik die energie zou verspillen aan nutteloze en ook vaak waardeloze gesprekken. Nu, door mij te focussen op die eend, ja, die ik dan visualiseer, hè, dus die zwemt op het water. En door mij dat beeld echt voor ogen te houden, ga ik automatisch een soort van extra filter plaatsen die mij afleidt van het gesprek. Belangrijk, ik sluit mijn ogen niet. Dus dat is belangrijk even om ja, side note toch wel te zeggen, want dat is er heel raar uitzien. Nee, ik blijf gewoon aanwezig en ik kijk naar die mens die voor mij zit en die aan het spreken is. Maar tussen ons in lijkt dat eigenlijk alsof dat ik naar mijn eigen gekozen film kijk. Namelijk die natuurdocumentaire, die eend op het water. Allee, mijn eend op het water. Hè. Nu, bij die film hoort ook een ondertiteling. Stel u er echt niet veel bij voor. Het is eerder een soort van loop die zijn eigen steeds weer herhaalt. Dus de subtitles zijn eend in het water. Kijk, daar, mijn eend in het water. Ik ben de eend in het water. Ik glij door het water. Ik ben een eend in het water. Kijk, mijn glijden. Allee, zoiets stom, hè? Dat hoeft dus niet geniaal te zijn, maar het is, die woorden zijn eigenlijk een tweede filter die je maakt, zodat je de andere zijn woorden ook minder goed binnenkrijgt. Ik hoor dat nog wel. Alleen hoor ik mijn eigen woorden, die ik in mijn hoofd opzeg, beter. Dat is niet dus dat je acuut doof wordt of zo. Je gaat nog wel dingen horen. Maar die woorden die gaan wat op de achtergrond blijven. En diegenen die binnenkomen, die toch binnenkomen, die gaan veel minder snel toegang krijgen tot mijn emoties. Nu, wat je moet doen, of wat je vooral niet mag doen, is te beginnen lippen in die stappen. Want dat ziet er echt zeer onnozel uit als je ineens, ja, dat begint te lippen, hè. Allee, ik kan dat dus niet meer geluid voordoen. Maar je weet wel wat ik bedoel. Dat ziet er echt heel belachelijk uit. Nu, dat werkt gewoon heel erg goed. Waarom werkt dat goed? Omdat je, doe maar eens een conversatie met je partner en denk ondertussen maar eens aan je boodschappenlijstje. Dus dan zijn ze ook tegen je eigen aan het praten. Ah, ik moet zien dat ik melk niet vergeet. Dat zijn ze in je hoofd aan het doen. Je gaat je partner op dat moment, terwijl hij aan het praten is, ook nog wel horen, maar toch niet helemaal. Dus dat is, ja, wij zijn er op getraind om, niet alleen wij als hoogsensitieve mensen, maar gewoon wij allemaal, gaan toch eerst naar het geen horen of luisteren wat we tegen onszelf zeggen, en in tweede instantie pas naar de anderen. Dus als je dat nu echt als een techniek dan gaat inzetten, kunnen dat ook. Ja? We hebben dat al heel vaak bekeken met rond het negatief denken. Als ik heel de tijd denk, ik kan niks, en ik zeg dat tegen mijn eigen als een loop, gaat dat effect hebben. Maar je kunt het dus ook effectief gaan gebruiken binnen deze context. Namelijk, ik ben een eend in het water, ik ben een eend in het water. Het is nu niet dat je daardoor gaat geloven dat je een eend bent, maar je gaat wel een link leggen met het beeld dat je maakt, waardoor dat het eigenlijk de andere op de achtergrond komt. Dat kan er dus voor zorgen dat je in een gesprek non-verbaal er als de meest gelukzalige, rustige mens ter wereld heel gelaten kunt aanwezig blijven in zo'n gesprek en knikt en respectvol bent op een bepaalde manier of sociaal gepast reageert, hè, zonder dat je echt aanwezig bent. Je verdwijnt eigenlijk gewoon, hè, in je gedachten naar die vijver, naar die eend. En je neemt terug actief deel aan het gesprek als het onderwerp verandert of als je iets hoort waar je wel op wilt reageren of als je wat beter voelt. Nu, wat doe je dan om niet volledig... dat mensen niet denken dat je een of andere beroerte aan het krijgen bent, knikt af en toe eens en herhaalt eens een woord dat je zo vanuit je achtergrond hoort passeren. Zo lijkt dat eigenlijk alsof dat je toch nog wel luistert. Ik wil u daar wel een tip in meegeven, want die eend die... je moet wat zwemles gaan nemen. Ik denk dat ik het best zo kan zeggen. Dat vraagt wat tijd om die echt met een vingerknip te kunnen uitvoeren op het moment dat je dat nodig hebt. Ja? Hoe kun je dat nu oefenen? Je kunt dat oefenen door bijvoorbeeld de televisie aan te zetten en voor de televisie te gaan zitten en die eend in het water, of uw eend in het water, tussen u en dat televisieprogramma te plaatsen. En daardoor ga je merken dat je nog wel ziet wat er op een televisie is, maar dat dat toch ook al anders is en je gaat de dialogen van de televisie ook veel minder binnenkrijgen. Oefent dat zo vaak mogelijk of zo vaak dat je het nodig hebt om eigenlijk een soort van volleerd regisseur te worden van je eigen persoonlijke natuurdocumentaire. Sommigen gaan dat heel snel kunnen, zeker de beelddenkers. Bij anderen duurt dat misschien iets langer. Ja. Maar het werkt echt zo goed. Ik moet het nog maar denken. Ik moet nog maar denken aan mijn eend en ik zie ze. En bij bepaalde personen, ja, zit ze klaar. Nu, wat ook kan helpen bij oppervlakkigheid, of waar ik heel vaak oppervlakkigheid tegenkom, is op social media. Nu, omdat je ook sowieso de neiging hebt om jezelf te gaan vergelijken met anderen, en ook dus met wat andere posten op social media, ga dat ook snel terechtkomen in een triggerkritiek. Hè? Maar ook bij deze trigger komt het terecht. Hè? Want hoe vaak heb ik al mensen horen klagen hier in de praktijk, maar eigenlijk ook gewoon overal, dat ze niks anders zien dan onzin op die social media. Dat eigenlijk maar belachelijk is wat dat daarop staat. Maar ja, kijk wel, als je dat zegt, betekent dat waarschijnlijk dat je al heel veel onzin gezien of gelezen hebt en daar dus al heel wat nuttige tijd mee kwijt bent geraakt. Waarin dat je waarschijnlijk veel interessantere dingen had kunnen doen of kunnen lezen. Nu, als je scrolt om te ontprikkelen, dus effectief in functie van het ontprikkelen, dan is het soms heerlijk om u in het land der onzin te vertoeven. Of bijvoorbeeld in de wachtkamer van een dokter of zo, vind ik dat... ik vind dat heerlijk dat daar zo van die roddelboekjes liggen. Hè? Want ik ga dat hier nooit pakken, maar ja... Dat vertelt hem van alles over mensen die ik van haar of pluim ken. Maar toch, dat vind ik wel eens leuk. En zeker omdat ik mij wel graag voorzie van de nodige afleiding als ik naar de dokter ga. En dan heb ik echt geen zin om deskundige literatuur of zo te gaan lezen. Nu, als je wel begint te ergeren aan de echte platte oppervlakkigheid van de boekjes, maar ook zeker van het social media gebeuren, is het ofwel aan te raden om je scrollgedrag wel aan te passen, of bepaalde accounts eraf te zwieren, of wat apps van je telefoon te zwieren, of zelfs om jezelf even van social media te halen, hè? Zo'n social media detox zeker. Ook ook gewoon om eens even niet naar iedereen te moeten kijken en jezelf te gaan vergelijken, hè? Want dat is ook een gevaar van die social media. Nu, tegenwoordig kun je heel goed nakijken hoeveel tijd dat je samen met je telefoon doorbrengt. Trouwens ook opgedeeld in rubrieken, hè? Je kunt dat zien aan, in de instellingen kun je dat terugvinden. Ja, en lijst dat eens op, hè. Hoeveel tijd spendeerde jij aan social media? Je kunt daar ook zelfs een timer op zetten, hè. Je kunt op voorhand zeggen van, ik wil maar een uur per dag op social media scrollen. En dan geeft je dat ook aan, dat je een tijd op is. Je kunt dat dan altijd nog wel zeggen van, negeer het. Maar toch is dat vaak een goeie om even te denken, oh ja, inderdaad, ben ik daar nu al 2 uur mee bezig geweest vandaag? Ik ga er inderdaad niet meer op. Nu, ik gebruik mijn Instagram vooral om te werken. Mijn persoonlijke account is er nog wel, maar je gaat dat zien. Ik denk dat is al maanden geleden dat ik daar iets heb opgepost. Maar zelfs als je dat gebruikt om te werken, is dat ding verslavend, hè? Dus die gsm gaat nu gewoon op de kast op bepaalde momenten. En zowel ik als mijn Instagram zijn gewoon even niet meer bereikbaar. En dat zijn vaak de momenten lang genoeg voordat ik ga slapen, zodat ik wat ontprikkeld ben. Maar dat zijn ook heel vaak de momenten dat ik hier mama voor de kinderen ben. Want als ik dat in combinatie met mijn Instagram of met mijn gsm probeer te doen, dan ben ik echt waar, dat is mij al opgevallen, dat ik dan heel kort van stof ben. Dus als ik mama ben, dan gebruik ik eigenlijk mijn gsm alleen nog om Studio Brussel of zo op te zetten. Verder ben ik ook heel selectief geworden in wie dat ik volg, hè. Ze moeten mijn interesse prikkelen of ja, ze moeten mij na aan het hart liggen of ik volg niet. Mijn tijd is eigenlijk gewoon te kostbaar en die van u ook om u te gaan storen aan oppervlakkige dingen. En ja, wat is oppervlakkig? Dat is natuurlijk heel subjectief. Want van sommige oppervlakkige dingen kun je ook lachen. Dus ja, ga eens zien, hè, wat je daarmee doet. Wees u er gewoon van bewust dat het belangrijkste is. Waar dat je ook, wat ook iets is wat je best bewust aanpakt, dat is je eigen plekje kiezen. Wat bedoel ik daar nu mee? Je kunt u echt al heel veel leed gaan besparen door naast de juiste mensen te gaan zitten. Dus als je de kans hebt om op tijd te gaan zijn, ergens, ga dan ook op tijd naar bijvoorbeeld een feestje of naar een plek waar veel mensen zijn en palm een tafeltje in door een exact aantal stoelen te claimen bijvoorbeeld. Als een soort van volleerd lid van de vrouwengilde. Uw jas op de ene stoel, uw chacos op de andere, uw sjaal op nog een andere. Ja, ik weet als ik weet hoe belangrijk, of belachelijk, maar dat werkt wel. Want op die manier kun je ervoor zorgen dat je toch wel zit naast de mensen waar je naast wilt zitten. Hè? Dat gaat een verschil maken in uw avond. Of als je de kans hebt, spreek op voorhand af met vrienden die je fijn vindt en ga samen ergens naartoe. Of vraag of dat ze zeker voor hun plek kunnen houden naast hun aan tafel. Zijn ze wel te laat en hebben al die afspraken niet gemaakt? Ja, dan kan het zijn dat je pech hebt, hè? En dat je naast iemand misschien gaat moeten zitten waar dat je automatisch deze trigger voorgeschoteld krijgt, samen met hoofd en het nagerecht. Wist je trouwens dat kiwi ook kiwi wordt genoemd in Spanje? Nee? Ik wist dat ook niet. Interessant, hè? Dat bedoel ik, echt waar. Bespaar het u. Ook als je het openbaar vervoer neemt. Trouwens, van die kiwi, dat is dus echt gebeurd. Zo'n avond heb ik ooit eens gehad. Verschrikkelijk. Zwat. Nu, ook als je het openbaar vervoer neemt, zet u dan strategisch, zodat er eigenlijk zo weinig mogelijk mensen rondom u zitten. Niet alleen al voor de... alleen al maar voor de onverwachte, onaangename geuren die sommige mensen kunnen bijhebben, maar ook voor de nutteloze gesprekken, hè, over het weer of de komende stakingen die zijn aangekondigd. Alsof één van die twee onderwerpen dat je die gaat kunnen veranderen door erover te klagen. Ja, nee, hè. Trouwens, mijn koptelefoon is ook een ideale truc om mij van de domme te houden als iemand mij op zo'n moment probeert aan te spreken. Hè. Mensen zullen ook al veel minder snel u gaan aanspreken als je zo'n ding op je hoofd hebt. Hè. Terwijl dat ik dit vertel, ja, dan denk ik wel shame on you, Bieke. Want super asociaal. Maar tegelijk is dat echt wel een vorm van zelfzorg voor mij geworden. Want op een of andere vage manier trek ik echt altijd mensen aan die per se met mij willen babbelen. En soms vind ik die dat absoluut niet erg. En ik zeg het, als dat dan interessante gesprekken zijn, dan ga ik daar zelfs door opladen. Maar echt niet als dat gaat over dat weer of die komende staking. Dat vraagt te veel energie van mij en zeker na een overprikkelende dag kan ik dat gewoon niet meer verdragen. En dan ga ik gewoon op dat moment echt wel de keuze hebben, ofwel kies ik voor mezelf en sluit ik me af en ja, stel ik me zeer asociaal op door mijn headphone, ofwel is mijn gezin de dupe ervan wanneer dat ik thuis kom. En dat vind ik wel, dat maakt dat het wel iets makkelijker is om mij niet zo schuldig te voelen over mijn asociaal gedrag, want dat heeft echt wel een reden, namelijk mijn zelfzorg. En ook voor mijn gezin dat ik dat dan doe. Nu, hotelgedrag en de triggeroppervlakkigheid gaan wel eens hand in hand. Hè. Op een of andere manier is dat soms heel moeilijk te verbergen dat we totaal geen connectie hebben met iemand. Hè. Dat is geen hotel gedrag vanuit het gegeven dat we ons beter voelen dan anderen. Maar dat kan zo wel overkomen. Op een bepaalde manier kunnen we door onze authenticiteit, onze eerlijkheid of onze echtheid, kunnen we niet altijd verstoppen wat we denken. En we gaan dat zeker niet altijd luidop zeggen. Verre van zelf, zeker als dat iets kwetsend is wat we zeggen. Maar onze manier van doen verraadt heel veel. Hè. We gaan dat heel moeilijk kunnen verstoppen. Je gaat dat wel kunnen zien aan onze expressie. 93% van onze communicatie is trouwens non-verbaal. Dus 93%, ik weet nu niet, ik zou dat eens moeten gaan opzoeken. Maar van die 93% zijn u maar heel weinig... Dat percentage is heel klein van wat dat je juist bewust uitvoert van non-verbale communicatie. Hè? Want dat is je mimiek, dat is dat je ogen rolt, dat je neus optrekt. Je doet dat niet bewust. Ja? Maar dat gaan we dan wel eens doen. En we hebben dat niet altijd door, hè? Dat we met onze ogen rollen. Of dat we zuchten, of dat we ineens heel afstandelijk ons beginnen te gedragen, zoals, ja, wat lief? Ja, eigenlijk is dat soms een beetje degoutant. Nu goed weet dat te maken heeft met de triggeroppervlakkigheid. Het heeft niks te maken met je verheven te voelen boven een andere. Hè? Want stel je nu voor dat een zwerver je zou aanspreken, die jou zijn trieste, maar ook boeiende levensverhaal vertelt, dan ga je dat bijvoorbeeld niet doen. Niet uit fatsoen, maar wel gewoon omdat je misschien oprecht geïnteresseerd bent in die mens en verhaal. Hè? Omdat je hem ziet als een mens en geen meerwaarde hecht aan geld of aan materie, maar gewoon omdat je je afvraagt hoe dat toch in hemelsnaam kan dat iemand tot dat punt is gekomen in zijn leven. Nu, stel dat je met iemand een hele avond moet doorbrengen die u enorm verveelt, hè, ondanks misschien het aanzien dat die persoon heeft, dan ga jij zonder dat je het beseft vaak op je horloge kijken en niet echt deelnemen aan dat gesprek. Ook niet omdat je beter voelt dan die andere, maar gewoon omdat die andere u niet ligt. Oké? Dus dat is misschien wel belangrijk om mee te nemen. Nu, mijn echtheid staat heel vaak in de weg om mij aan te passen aan bepaalde groepen mensen. Of aan bepaalde mensen. En dat heeft vooral te maken met interesse en inhoud. Maar ook de oprechtheid en de echtheid van die andere, dat telt mee. Als dat er niet is, dan is het extreem lastig voor mij om vriendelijk te blijven. Zowel non-verbaal en op een gegeven moment zelfs verbaal. Dan moet ik toch altijd zo, ja, een sneer kunnen geven of zo. En ja, dat is gek, hè, want ik ben juist iemand die altijd lief wil zijn ook voor iedereen. Nu ja, zwart. Het heeft dus een reden. En dat heeft mij al enorm hard geholpen. Nu, heel veel wijze raad kan ik niet echt geven als het hierop neerkomt. Wel dat inzicht. En doordat je dat door gaat hebben of je bewust gaat worden, dan dat is toch al iets. Hè? Ik besef dat mijn allergie voor deze trigger dus af en toe gewoon heel moeilijk onder stoelen of banken, dat ik dat heel moeilijk onder stoelen of banken kan steken. En dat dat non-verbaal dan heel snel gaat lijken alsof dat ik een of andere hotijne ongeïnteresseerde bitch ben of zo. Wat ik eigenlijk niet ben. Toch zeker nooit in het juiste gezelschap. Dus die in ene hand vat, wat ik er juist zei, is kei belangrijk. Hè? Omring u met de juiste personen. Hè? Nu, een handvat dat u ook kan helpen, is misschien een gekke titel die je staat, hè, Netflix of titels van boeken. Nu, als je heel snel wilt peilen of dat de gesprekspartner die voor u zit, of dat je daar een fijne tijd mee gaat hebben, of dat je beter je eend in de startpositie zet, dan kun je het hebben over Netflix of boeken. Ik zelf ben nog altijd een boekenwurm, hè? Dus alhoewel dat ik heel veel titels vergeet, maar dat is iets waar dat ik heel snel over kan praten, om te zien, ah, is dat een lezer, is dat geen lezer? Ik verwacht al lang niet meer dat mijn medemens een lezer is. Zelfs in het tijdperk van de jonge ouder, begrijp ik eigenlijk ook wel, dat lezen gewoon er niet meer altijd. Ik kom daar zelf ook niet meer aan toe. Hè. Nu, Netflix daarentegen, dat zet iedereen op. Hè, dat zetten zelfs op terwijl ik aan het strijken zijn, bij wijze van spreken. Alhoewel, ik strijk ook gewoon niet meer. Maar ik zet dat al wel eens op als ik aan het koken ben, bijvoorbeeld ook. Maar als je dan bijvoorbeeld over Netflix begint, ja, dat is een heel haalbare kaart om dat iedereen wel Netflix heeft bijna, hè, of iets over tv. En dan kunnen gewoon vragen van, ah, kijk jij naar Netflix, hè? En wat is uw gouden tip? Wat moet ik zeker kijken? Want mijn serie die ik aan het zien ben, die is bijna afgelopen. Ah, geen Netflix? Oh, geen probleem, hè? Heb je geen boek die je niks moet lezen? Of iets anders? Want ik zoek iets goed om vast te kunnen grijpen s'avonds, om mij eens te kunnen ontspannen. Voilà. Dat is sowieso een leuk onderwerp ook, dat je kunt aankaarten als je bijvoorbeeld een minder spraakzame gesprekspartner hebt. Hè. En dat leidt ook af van onderwerpen die je misschien niet leuk vindt. Zo langs je neus weg, dat je iets kunt introduceren waar iedereen toch wel iets over te zeggen heeft. En dan weten we ook vaak in no time hoe de rest van hun avond eruit gaat zien. En of dat je dus eerder gaat vluchten in je natuurdocumentaire de rest van de avond, of dat je echt wel gaat kunnen opladen voor de rest van de avond. What's gonna be, boy? Dan weet je dat tenminste. Dan hoef je daarna ook al niet meer teleurgesteld te raken. Dan weet het. Nu, eigenlijk heb ik zo op die manier al superleuke tips gekregen, hè, die nog steeds op mijn must-see of mijn must-read-lijst komen te staan. Ik troost mij dat er een periode gaat komen dat de kinderen groter gaan worden. En dan... Tegen dan gaat die lijst vooral eindeloos lang zijn. Maar zwart, komt goed. Nu, nog een handvat dat ik u kan meegeven is, binnen oppervlakkigheid is om de standaard antwoorden te gaan vervangen. Maar ook de standaard vragen. Hè? Zo, hey, hoe is het? Hoe vaak komt er onderweg niet iemand tegen die vraag stelt? En wat is dan het antwoord of het standaard antwoord? Ook als jij die vraag aan iemand anders stelt. Ja, dan is dat gewoon heel vaak goed. En heel vaak wordt dat dan gevolgd door het standaard. Ja, druk, druk, druk. Hè? Dat hoort zo. Het is beleefd om dat te doen. Of het is beleefd om te doen alsof dat we interesse hebben in elkaar. En de ene keer gaat dat ook wel echt oprecht zijn. En een andere keer is dat gewoon, ja, uw sociale omgang, is dat pure beleefdheid, hè? Want eigenlijk zit als echt snel een boer als je dit niet conform de regels doet. Hè. Dat zijn omgangregels. Dat staat nergens zo beschreven, maar dat doen we wel zo. Nu, op zich is er geen probleem met die vragen. Die een hey, hoe is het? Maar toch vind ik het heel veel fijner als die vraag oprecht gesteld wordt. En ook wanneer dat er tijd is voor een uitgebreider, maar ook eerlijk antwoord, dan die goed, druk, druk. Nu, weet gewoon dat mensen snel oncomfortabel worden als de andere een niet-standaard antwoord teruggeeft. Nu, veel kun je hier allemaal niet aan gaan veranderen. Je kunt hopen dat de volgende generatie minder oncomfortabel wordt van bepaalde gevoelens. Dat ze het ook minder druk-druk gaan hebben. Maar toch heb ik ondertussen wel een trucje gevonden om van dit stukje binnen deze trigger een soort van spel te gaan maken. Dus de volgende keer dat je iemand de standaardvraag hoe is het hoort gebruiken, geef dan ook eens een echt antwoord. Ik zeg niet dat je heel je leven bloot moet geven. Hè. In het begin is dat even wennen, ook voor diegene die de vraag stelde, omdat hij ook wel een standaard antwoord heeft verwacht. Maar als je daar toch van gaat afwijken, kan dat wel echt uitdraaien op de leukste en onverwachte toffe babbels. En diegenen die er wel zenuwachtig van worden, wel, daar zijn ze heel snel vanaf. Hè? Want die mensen hebben de tijd niet om het echte verhaal te horen of weten ook niet hoe dat ze moeten omgaan met je verhaal. En die weten gewoon heel snel al niet meer wat te zeggen en vallen ondanks alles wat je net zei terug in het volgende zinnetje zo van alleen dan, hè? Tot de volgende. Hè? Oh, het is druk, ik moet verder. Dat is zo. Dat is de realiteit. Nu, zelf probeer ik ook wel die een tegenhanger van deze van oppervlakkigheid of van deze vorm van oppervlakkigheid in ons eigen huis leven in te blazen. Door zo'n leuke of origineel mogelijke vraag te stellen hier in huis. Hè. Als jij je kinderen terugziet en jij vraagt, en hoe was het? Wat krijg je dan als antwoord? Goed. En wat heb je gedaan? Ik weet het niet meer. Of van alles. Allee, ja. Dus ook thuis heb je dat. Hè? En dat is niet altijd slecht bedoeld. Dat zit er gewoon ergens ingebakken. Nu, wat ik bijvoorbeeld vraag. Ten eerste, ik vraag niks. Dat is misschien nog het belangrijkste. Als ze terugkomen van school, geef ik die vooral eerst eten. En laat ik die even ontprikkelen. En deze soort dingen hou ik tot wanneer er tijd en ruimte voor is. En het ontprikkelen ook al achter de rug is. Ik zeg ook altijd, als ik ze zie, ga ik geen vraag stellen, maar ik ga eerst zelf vertellen hoe blij ik ben dat ik ze terug zie. Dat is heel anders dan direct je kind een vraag te stellen die eigenlijk redelijk hol is. Nu, wat ik dan bijvoorbeeld vraag is, met wie hebben we het hardst moeten lachen vandaag? Wie was het interessantste in de klas? Of wie was het irritantste? Op wie ze juf moeten boos worden? Welk was het beste mopje van de meester? Of tot complete onzin, hè? Wat bij ons Fran ook altijd werkt, is als ze heel bedrukt is. Of we hebben juist een heel serieus onderwerp gehad. Dan durf ik ook al wel eens te eindigen met, heb je ook nog een eenhoorn voorbij zien vliegen vandaag? Hè? Waar als Fran dan natuurlijk wel met rollende ogen en een zucht op gaat reageren. Maar nadien vertelt hij bijvoorbeeld wel dat ze een regenboog gezien heeft. Of dat haar beste vriendin nieuwe kaarsjes bij had die ze ook wel eens wil proeven. Dus standaard vragen geven standaard antwoorden. Hoe is het? Goed. Wat heb je gedaan? Van alles. Wat wil je eten? Ik weet niet. Kies maar. Wat gaan we doen? Ik weet niet. Kies maar. Vervang ze door grappige, originele vragen. Hè. Zo maakt het eigenlijk het leven veel leuker. Het zorgt voor leuke gesprekken. Het zet u aan het denken. Het zet uw kinderen aan het denken. Het zet uw partner aan het denken. Het roept reactie op. Het is gewoon een heerlijk tegengif voor alle oppervlakkigheid. Nu het laatste handvat dat ik jullie in deze trailer nog wil meegeven. Het gaat over oordelen. En het helpt om oordelen zo weinig mogelijk ruimte gaan geven. Nu, ik pleit zelf ook schuldig, hè. En het zal zeker wel eens gebeuren dat ik een oordeel heb over iemand. Gewoon al door naar iemand te kijken. Dat is super menselijk, hè. Nu, toch probeer ik, sinds ik dit allemaal door heb, bewust om te gaan met vooral de oppervlakkigheid van zo'n oordeel. En zo probeer ik ook aan mijn kinderen dan mee te geven om toch op een andere manier naar mensen te kijken. Waarom wel het voordeel is dat dat enorm bevrijdend werkt om zo oordeelvrij mogelijk, maar wat een zin, om oordeelvrij te leren kijken naar mensen. En dat is ook tevens gewoon een hele mooie tegenhanger in een wereld waar oppervlakkigheid heerst, hè, en waar dat oordelen troef zijn. Nu, oordelen ontstaan heel vaak vanuit het feit dat je iets als mens niet kunt plaatsen. Iemand doet iets of ziet er op een bepaalde manier uit of zegt iets raar wat je misschien niet begrijpt. Je gaat dan je eigen gedacht daarover vormen, vanuit uw referentiekader ook heel vaak, om het te gaan verklaren. En zonder dat je het weet, zij aan het oordelen. Dat is menselijk. Nu, op zich kan dat geen kwaad, alleen is zo'n oordeel heel vaak heel oppervlakkig. Nu, wat er helpt, of wat mij heel hard geholpen heeft, is ten eerste het gedrag te leren loskoppelen van de mens. Dus wat hij doet, wat hij zegt, wat hij aan heeft eigenlijk. Wat dan ook, waar dat je ook maar een oordeel over kunt hebben over de anderen, om dat los te koppelen van je mens aan zich. En wat mij ook helpt, dat is iets anders. Dat is als je een bepaald oordeel hebt over iemand, om die persoon beter te gaan leren kennen. Waardoor dat je die ook beter gaat begrijpen. Ik ga dat wat toelichten. Nu, dat eerste, hè, dat mens en je gedacht over die mens los te koppelen, dat werkt. Want als je gaat zoeken naar mogelijke redenen, naar waarom dat mensen doen zoals ze doen, of eruit zien zoals ze eruit zien, ja, dat helpt mij enorm hard om recht te blijven. En het is ook iets dat ik trouwens doe bij mijn omgeving, als ze een oordeel hebben of klaar hebben over iemand. Hè. Mijn moeder is daar bijvoorbeeld heel sterk in. Hè. Die heeft heel snel, iemand doet iets en bam, ze heeft daar dan een mening over. Ik probeer haar dan ook altijd te vragen, in plaats van daarin mee te gaan, want als je daarin meegaat, dan ga je eigenlijk dat oordeel ook alleen maar ofwel overnemen, ofwel gaan versterken bij die andere. Dan vraag ik ook altijd van, ja, maar, of ik zeg het ook altijd van, misschien is er wel een reden dat die persoon dat gedaan heeft, of misschien heeft die persoon gewoon een slechte dag, of naar de kinderen toe zal ik ook al wel eens durven vragen van, ja, misschien was dat kindje in uw klas vandaag niet zo gelukkig, zou dat kunnen zijn? Dat werkt, hè. Dat zorgt ervoor dat je niet doorgaat in dat oordeel of niet doorschiet in dat oordeel, maar dat je daar kritisch naar durft te kijken. Het moment dat je kritisch durft te kijken naar iets, is de oppervlakkigheid al weg. Nu, als dat gaat over situaties met mensen die ik niet meer terug ga zien, dan helpt mij dat gewoon om te stoppen met oordelen. Wat bedoel ik daar nu mee? Wel, kijk, onlangs zat ik op een trein en ik had een meningsverschil met een treinbegeleider. Dat was eigenlijk echt een beetje belachelijk, die conversatie. En vroeger zou ik daar heel wat oordelen over hebben gehad over die man. Zelfs misschien zelfs wat uitgesproken oordelen. Maar nu, sinds ik dit allemaal door heb, vraag ik mij gewoon heel snel af waarom dat die mens zo tegen mij deed. En eigenlijk, ik zal dat niet weten waarom. En ik heb hem dat ook niet gevraagd, omdat ik die ook nooit meer ga terugzien. Dus ik vond dat ook niet de moeite en ook niet gepast om dat te gaan vragen. Maar heel snel kwam ik zelf uit bij tal van redenen waarom dat hij misschien zo deed. En dat werkt wel voor mij. En zo kon ik op die manier dat veel sneller loslaten wat er op dat moment gebeurd was. Zowel het onrecht dat ik had ervaren, maar ook mijn eigen oordeel over die man, wat mij anders gewoon heel veel energie had gekost. Nu, dat zijn incidenten, hè, met mensen die je niet meer terug gaat zien, maar dat helpt. Nu, als dat gaat over mensen die je nog vaak gaat terugzien, denk bijvoorbeeld aan ouders van klasgenootjes, hè, van uw kinderen, of collega's, of het nieuwe lief van uw broer, of van een vriend of van een vriendin. Dus waar dat je van weet, ja, dat is hier nog wel long term, die ga ik nog wel vaak zien. En je betrapt je eigen op een bepaald oordeel te hebben over die persoon, wel, ga dan de uitdagingen aan om die persoon beter te leren kennen. Om zo toch die manier van doen van die persoon beter te gaan begrijpen. In plaats van dat oordeel alleen maar gaat groeien. Want een oordeel, dat verdwijnt vaak niet zomaar. Hè. Dat gaat eerder de neiging hebben om groter aanwezig te worden. En dat gaat echt zich tussen u en die andere persoon zetten. Hoe kun je dat iemand beter gaan leren begrijpen of beter leren kennen? Dat is eigenlijk simpel, hè? Door daar gewoon eens af en toe een babbel mee te doen. Of zelfs heel concreet om te vragen waarom dat je doet zoals dat hem doet. Een voorbeeld daarvan, want misschien klinkt het zo wat vaag. Onlangs was er bij ons op school een incident. Allee, eigenlijk in de klas van mijn dochter was er een incident. Er was echt een jongetje in haar klas dat echt geen oké gedrag stelde. En echt in een paar dagen op na elkaar, een paar keer zelfs. En dat was echt niet oké. Dus ik vroeg aan mijn dochter en ook aan mijn zoon, want ja, die ziet dat ook op de speelplaats, waarom dat kind zo deed. Hè, want ze hadden echt enorm veel oordeel over dat kind. Hè. Mijn dochter zei ook van, dat is gewoon een stout kind, want anders doet het dat niet. En in hun beleving is dat wel een beetje zo, want zij zouden dat ook niet zo doen. Maar ik zei daarop van, ja kijk, ik geloof niet in stoute kinderen. En ik geloof dat er wel een reden zou kunnen zijn voor dat gedrag. Al is dat gedrag natuurlijk niet goed te keuren. Nu, omdat dat kind gewoon nog veel jaren bij mijn dochter in de klas gaat zitten, vond ik dat wel belangrijk om toch ergens te gaan peilen van hoe komt dat nu? Want ik wou die oordelen ook niet groter laten worden, want op een gegeven moment geraakte dat kind al eigenlijk op hele korte tijd, was verrassend, ook in een soort van isolement op dat stukje. Ja. Nu, ik ga dat kind natuurlijk niet aanspreken, hè, maar ik ben bijvoorbeeld die mama gaan aanspreken, want dat is ook iemand die ik nog jaren ga zien natuurlijk. Hè, want zolang dat kind bij veranderende klas zit, ga ik die mama ook nog zien. En ik had haar aangesproken en gevraagd hoe het met haar zoon ging, omdat ik toch wel bepaalde incidenten had, dat ik had horen vertellen over bepaalde incidenten van de klas. Nu, die mama vertelde daardoor, daarop van, die was ten eerste heel blij dat ik dat vroeg. Wat bleek er nu aan de hand te zijn? Heel recent, en dat ging echt maar over. Eén ging over 2 weken, daarvoor was zijn een hond gestorven, waar dat hem zoveel aan had. En die week zelf, wanneer dat er dus nog meer incidenten volgden, had die mama een miskraam gehad. Dat kindje wist daarvan en had ook al zijn hoop gezet op een babybroer of een babyzus. Nu, dat verklaarde heel veel. Hè. Natuurlijk had dat kind dat niet verteld in die klas. De mama zei ook, ja, dat verdriet is te groot. Hè? Het durft dat gewoon niet te vertellen. Ik mocht het wel vertellen aan mijn kinderen. Ik heb dat gevraagd. Ik heb dat ook verteld hier thuis. Ik had eerst nog eens gevraagd van, waarom denk je dat dan gebeurt? Waarom doet dat kind zoals dat het doet? Hè? Want dan zal toch wel een reden achter zitten. Nee, daar is geen reden. Die doet gewoon zo. En dat is gewoon een aanbetaand kind. En ik vertelde dat. En het was muisstil aan de tafel. En ik zeg, zie, kijk, er bestaan geen stoute kinderen. Er is dus wel degelijk iets. Hè. Stel dat jullie dat meemaken, zou dat effect hebben op jullie. Waar mijn kinderen dan ook weer kritisch naar kijken en zeggen van, ja, maar ik zou dan wel niet zo doen. Ik zou eerder bijna ziek worden of ik zou eerder gaan wenen. Alleen begrepen ze al wel dat niet iedereen dat op die manier aanpakt. Ze begrepen het gedrag daardoor, ook al was het nog steeds niet goed te keuren. Nu, bij mijn dochter is daardoor wel een mindshift gekomen. In plaats van dat haar oordeel alleen maar versterkt werd en groter werd, en haar een afkeer tegenover dat jongetje groter werd, is zij de volgende dag net heel zorgzaam met dat kind gaan omgesprongen. Ze was blijkbaar gaan fluisteren tegen hem dat ze het heel erg vond dat ze een hond dood was. En ze had ook nagedacht. Ze had ook gezegd van kijk, je mocht altijd, uw mama mag altijd naar mijn mama bellen om te zeggen dat je wilt langskomen. Want je mocht eigenlijk onze hond dan zo vaak als je maar wilt komen aaien en knuffelen. En ja, ik vond dat geweldig dat ze dat zo gedaan had. En kijk, op zich, gewoon al achteraf, het voelde zo fijn om niet mee te zijn gegaan in die oppervlakkige oordelen die op amper ja, een paar dagen tijd waren ontstaan over die jongen. Waardoor dat iedereen eigenlijk een beetje een degoe aan het krijgen was aan dat kind. En gewoon door dit te doen, dat voelde als een overwinning op de oppervlakkigheid. Op de oppervlakkigheid van een oordeel. Hè? Want echt waar, dat groeit sneller dan dat je denkt. Nu nogmaals, dat laatste, dat zijn alleen maar dingen die ik doe als ik ook echt wel ja, met mensen waarvan ik van weet dat ik of mijn gezin nog lang met hun moet doorgaan of zo. Hè? Of dat ik die nog vaak ga zien. En dus ook wel echt wel wil op zoek gaan naar in hoeverre dat mijn oordeel klopt. Of ja, dan wil ik ook wel echt de moeite doen om die personen anders te leren zien. Want niet alleen voor hun, maar mij levert dat als hoogsensitieve persoon ook heel veel op. Hè? Want anders gaat die een trigger ja, heel vaak de overhand nemen. Nu, ik moet wel toegeven, en dat vind ik ook wel belangrijk in het beschermen. Hè? Want je moet niet de je moet moeder Teresa niet worden. Hè? En je moogt ook oordelen hebben. Want nogmaals, dat is super, super, super menselijk. En daarnaast denk ik dat je ook wel ja, ook kritisch mocht zijn in het stuk van als je echt moeite hebt gedaan om bepaalde, of op bepaalde pogingen hebt ondernomen om iemand te willen begrijpen en om je oordeel over iemand te filteren, maar dat oordeel blijkt jammer genoeg te kloppen, ja, dan werkt het voor mij ook alleen maar om afstand te nemen. Hè, en dan, maar letterlijk, hè, letterlijk uit iemand zijn buurt blijven. Overlaatst probeerde ik het zo nog eens, zoals ik bij die mama daar juist had aangepakt. Had een papa een gigantische racistische opmerking gemaakt in een klasvergadering, hè, waar dat de ouders allemaal waren. En ja, ik vond dat bleef bij mij hangen. En ik sprak die aan op de parking en ik zeg, ja, hè, dat wat jij toen zei, dat was toch niet uw bedoeling? En je keek zo echt naar mij van, oh jawel, dat was echt wel mijn bedoeling. Ja, kijk, dat is prima, maar dan gaat het over, ja, dan zijn ze te anders of zo. En dan stopt het ook wel. Dan kan ik het ook niet mooier maken dan dat is. Dan wordt het ook wel heel moeilijk. Maar in plaats van dan nog verder te gaan oordelen over die man en waarom dat hij zo denkt, en heb ik dan geleerd om in die gevallen gewoon te zeggen, oké, onderzoek of case closed. Ik neem gewoon afstand van zo iemand. En weet je, de wereld is echt groot genoeg. Hè? Ik hoef echt niet samen met mensen in dezelfde vierkante meter te gaan staan als ik dat niet wil. En heel eerlijk, maar echt heel eerlijk, hè? Als ik zo'n mensen dan zie afkomen, waar ik dan eigenlijk echt wel mijn best voor heb gedaan, maar dat blijkt gewoon echt geen match te zijn. Ja, dan begin ik snel te telefoneren. En dan bel ik, maar niet altijd zo fijn, dan bel ik echt naar iemand die ik heel leuk vind. Dat is dan nog een heel fijne afleiding. Of dan begin ik gewoon met iemand anders te praten. Want ik weet gewoon dat ik me daar dan anders enorm in, ja, kan opboeien. En misschien is dat nog zwak uitgedrukt. Want als ik me begin op te boeien, dan vloekt mijn ongezouten mening er ook al wel eens mee uit. En ja, dat is ook niet altijd in het voordeel van de ander, maar ook niet in mijn voordeel. Mijn doel is gewoon, en dat is het doel van die triggers allemaal, mijn doel is gewoon om in evenwicht te blijven, ook in deze trigger. En dat inzicht helpt mij enorm. Nu als laatste, wat ook wat met die oordelen te maken heeft, en wat u hopelijk ook wel wat kan inspireren in het tegenhanger daarvan. Ik maak van zodra dat corona ook gewoon wat achter de rug is, er echt een missie van om mijn buren beter te leren kennen. Want ja, ik betrapte mezelf ook op mijn vooroordelen. Hè, want hier rechtover woont een Bulgaars gezin. En ik ging daar gewoon zonder daar echt bij stil te staan vanuit dat die niet goed Nederlands konden spreken. Dat is echt belachelijk, natuurlijk. En dat was heel snel geleverd, dat bewijs dat dat belachelijk was. Want ja, ik heb dan toch eens met die vrouw zo wat geconverseerd aan de overkant van de straat. En die bleken al langer dan 10 jaar in België te wonen. En die vrouw die sprak supergoed Nederlands. En dat was zo voor mij zo van... Oh, Bieke, allee. Hoe oppervlakkig is dat nu om dat oordeel zo te hebben? En dat was zo van, oké, ik wil hier iets mee. En ik wil gewoon mijn buren wat beter leren kennen. Ik zou het heel leuk vinden. Het is een leuke tegenhanger in een maatschappij, een oppervlakkige maatschappij, waarin dat we allemaal maar gewoon maar wat knikken tegen elkaar uit beleefdheid. Om toch gewoon, ja... elkaar iets beter... Dat hoeft niet mijn beste vrienden te worden, maar gewoon iets beter te leren kennen. Dat ik er toch zeker geen vooroordelen niet meer over heb. Zoals dat idiote vooroordeel. Nu, goed, het is gewoon een mooie uitdaging. Om de trigger oppervlakkigheid zo weinig mogelijk de kans te geven om u uit evenwicht te laten halen. Voilà. De trigger oppervlakkigheid... ja, het is een trigger die in het minste... gaat doorwegen misschien van alle triggers, maar wel ene die voor enorm veel irritatie kan zorgen of energie gaat wegzuigen van u en waar dat je op zich op een hele creatieve, originele en tegelijk heel nuchtere manier mee kunt omspringen om er veel minder last van te hebben. En dat maakt uw leven gewoon veel minder zwaar of saai of beladen als je deze handvaten af en toe in weet te zetten. Het is een heel mooi tegengif eigenlijk wat ik hier aan jullie heb gedeeld. Hè. En, dat, en het is misschien de minst zware trigger. Ja, echt wel zo denk ik benoemen. Maar als in deze al goed is, ja, dat is een win voor alle triggers. Hè? Dus het is een kunst om eigenlijk al die triggers op een bepaalde manier in je leven door te hebben. En genoeg tegenhangers, genoeg handvaten te gaan installeren. En dat zorgt er echt voor dat je gewoon op een veel vrijere manier als hoogsensitieve persoon in het leven kunt staan. En dat is heel veel waard. Voilà. Ik vond, ik vind het altijd heel goed om hier ook wel bij stil te staan. En ik vind het ook wel een hele goeie om als ouder mee te nemen naar mijn kinderen toe. En zeker niet alleen naar mijn hoogsensitieve kind. Dus wat, dat is ook weer een persoonlijke missie natuurlijk. Ik wens jullie nog een hele fijne dag en ik zie jullie in de volgende trigger of in de volgende les. Salutjes.